Laat ons dan niet vrezen dat niet de enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan, nagelaten zijnde, iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Want ook ons is het evangelie verkondigd gelijk als hun. Maar het woord der prediking deed hun geen nut, terwijl het met het geloof niet gemengd was in degenen die het gehoord hebben. Want wij die geloofd hebben gaan in de rust, gelijk hij gezegd heeft, zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, indien zij zullen ingaan in mijn rust. Hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. Want hij heeft ergens van de zevende dag al dus gesproken, en God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En in deze plaats wederom, indien zij in mijn rust zullen ingaan. Terwijl dan blijft dat sommigen in dezelfde rust ingaan, en degene wie het evangelie eerst verkondigd was, niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid, zo bepaalt hij wederom een zekere dag, namelijk heden, door David zeggende zo lange tijd daarna, gelijkerwijs gezegd is, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet. Want indien Jozua hen in de rust gebracht heeft, zo had hij daarna niet gesproken van een andere dag. Er blijft dan een rust over voor het volk Gods. Want die ingegaan is in zijn rust, heeft ook van zijn werken gerust, gelijk God van de zijne. Laat ons dan benaastigen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in datzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Want het woord Gods is levend en krachtig en scherpsnijdender dan enig twee. En gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes en der samenvoegselen en des mergs. En is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgenen met welke wij te doen hebben.
Gemeente, hij was oud. 94 jaar. En hij was als een opa voor mij. Hij had een veelbewogen leven achter de rug. Hij had de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Hij had zelf verschillende operaties ondergaan, voor de poorten van de dood gelegen, maar was wonderbaarlijk weer opgeknapt. Zijn lieve vrouw, die moest hij naar het graf brengen. En er waren allerlei zorgen van verschillende aard over zijn kinderen. En nu lag hij op zijn sterfbed. Maar hij zag er niet tegenop om te sterven. Want hij wist, dan mag ik de eeuwige rust ingaan. Hij had een borg voor zijn ziel. Twee dagen voordat hij stierf, toen hij 's morgens wakker werd, keek hij om zich heen en toen hij merkte dat hij nog in zijn vertrouwde kamer lag, toen zei hij teleurgesteld: de Heere heeft me nog niet thuis gehaald. Hij zou mij toch niet vergeten zijn? Nee, de Heere was hem niet vergeten. En haalde hem twee dagen later op zijn tijd thuis in het vaderhuis waarvan hij had mogen getuigen. Ik weet zeker dat er ook voor mij een plaats bereid is in het huis van mijn vader. Kijk, en als je dat mag weten, op goede grond, dan word je er als je sterft niet minder op. Dan word je er oneindig veel beter op. Dan mag je de rust van God binnengaan. En daar gaan we vanmiddag naar luisteren. Het thema voor de preken is rust voor het volk van God. Rust voor het volk van God. Drie gedachten. We letten op de aansporing tot de rust. Op het leven in de rust. En tenslotte op het perspectief van de rust. Dus de aansporing tot, het leven in en het perspectief van de rust. De Hebreeënbrief ligt vanmiddag voor ons open. Aan wie is die geschreven, jongens en meisjes? Aan de Hebreeën. Nou, dat is een beetje een moeilijk woord. Maar weet je wie die Hebreeën zijn? Dat zijn Joden die tot geloof zijn gekomen in de Heer Jezus Christus. Wij zouden vandaag zeggen, dat zijn Messias belijdende Joden. Deze gelovigen, die hadden het niet zo makkelijk. Want weet je waar ze leefden, waar ze woonden? In het Romeinse Rijk. Waarschijnlijk dicht bij Rome. En de Romeinen die hadden in het vaandel het woordje genieten staan. Ze zeiden wees vrolijk, maak plezier, eet en drink. En natuurlijk op zich is er niks mis mee om vrolijk te zijn en om blij te zijn en om te eten en te drinken. Maar ze deden het los van God. En er werd heel veel gedronken. Er werd te veel alcohol gedronken. En er waren allerlei seksuele uitspattingen. Ze zeiden, je moet van het leven genieten. En het was voor deze pasgelovigen heel verleidelijk om in dat denk- en leefpatroon mee te gaan. Ze werden zomaar meegezogen. En er kwam nog iets bij. Ze hadden het ook op een andere manier moeilijk, deze gelovige Joden. Want ja, er waren familieleden soms die niet in de Heer Jezus geloofden. En ze werden schuin en scheef door hen aangekeken. Bovendien waren ze hun leven niet zeker, want er vonden allerlei bloedige vervolgingen plaats onder verschillende keizers van Rome. Dus deze christenen, deze gelovigen, die hadden het niet gemakkelijk. Weet je wat het gevaar was, wat hen bedreigde? Verslapping. En daarom klinkt in deze brief de oproep om te volharden, om vol te houden in het geloof. Elke keer weer klinkt die oproep door heel de brief heen. Wees standvastig, wees gehoorzaam aan het woord van God. Wees gericht op de Heer Jezus Christus, die boven de hoge priester in het Oude Testament uitstijgt. Ja, de schrijver die grijpt elke keer terug op het Oude Testament. Weet je waarom? Nou, juist omdat zij die een Joodse achtergrond hadden, heel erg goed op de hoogte waren van het Oude Testament. De schrijver gebruikt dat, de Heilige Geest gebruikt dat, om zo heel dicht bij het hart te komen van de lezers. En de schrijver zegt, weet je waarom nou het zo belangrijk is dat jullie volharden in het geloof? Ja, dat is omdat je anders de rust van God niet zult binnengaan. En om dat te illustreren, gebruikt de schrijver een stukje van de geschiedenis van het volk Israël. Grijpt hij terug op het Oude Testament. Ga je in gedachten even mee, jongens en meisjes? Dan gaan we eerst even kijken in Egypte. Zie je de Israëlieten daar? Wat hebben ze het zwaar, hè? Ze zijn slaven. Ze moeten slavenwerk doen. Ze worden uitgebuit. Zie ze dat gaan? Ze sjouwen hele zware stenen. En ze moeten werken dag in dag uit. Heel veel uur. En als ze maar even rechtop staan om over de pijnlijke rug te wrijven, dan snauwt de opziener ze toe en dan gaat de zweep dreigend omhoog. Nee, de Israëlieten hebben het echt heel zwaar. Maar dan is daar de Heere. En hij bevrijdt zijn volk uit Egypte. En hij zegt, ik breng jullie in het beloofde land. Ik breng jullie in Kanaan, in het land van de rust. Zijn ze dan blij? Zijn ze dan dankbaar? Ja, dat zijn ze echt wel. Maar al heel snel, en ook steeds weer, slaat die blijheid om in boosheid en in gemopper. Moet je horen wat ze heel vaak zeggen tegen Mozes, tegen God. Nou, dat eten, dat smaakt nergens naar. En nou, we dorst en er is er geen water. Had ons in Egypte gelaten. Daar hadden we het beter. En dan moet je dat gemopper en die opstand van de Israëlieten zien tegen de achtergrond van Gods trouwe zorg voor zijn volk Israël. Hij had hen verlost uit Egypte, waar ze het helemaal niet goed hadden. Hij had hen door de Rode Zee geleid. Hij was met hen meegegaan, had hen beschermd in de woestijn. Daar was die wolkolom die de weg wees, daar was de vuurkolom die hen beschermde. Hij had eten gegeven, dagelijks manna. Daar vloeide water uit de rots. En hij had de belofte gegeven. Hoor eens. Ik breng jullie in het beloofde land. Het land van de rust. Waar je mag gaan genieten van het goede van het land. En waar je mij mag gaan dienen. Maar in plaats van dat het volk helemaal op God vertrouwde, keken ze veel meer naar de omstandigheden. Toen Caleb en Jozua rapport uitbrachten voordat ze het beloofde land zouden ingaan. En toen ze zeiden, ja, het is waar hoor, zeiden ze. Het land is goed verdedigd. De inwoners zijn sterk. En toch zullen we er komen. Want God heeft het beloofd. Toen schudden heel veel Israëlieten hun hoofd. Toen pakten ze zelfs stenen op om die naar Caleb en Jozua te gooien. Weet je wat hun reactie was? Een reactie van ongeloof. Ongehoorzaamheid. Wat zijn het dan aangrijpende woorden die je leest in hoofdstuk 3 uit de mond van de Heere? Hij zegt, 40 jaar heb ik ze mijn werken laten zien. Heb ik laten zien wie ik voor hen ben geweest. In al mijn trouw en in al mijn zorg. Maar nochtans, toch vertrouwen ze niet met heel hun hart op mij. Ooit verdriet in de stem van God? Pijn? Ondanks dat ze 40 jaar de werken van God hebben gezien, hebben ze zich verhard. En daarom werd God toornig op hen. En heeft hij gezworen, jullie zullen het land Kanaan niet binnengaan. Je zullen de rust van het land, het mooie van het land niet genieten. En dat is uitgekomen, want heel veel Israëlieten zijn in de woestijn achtergebleven. Gestorven. Ze kwamen niet in het land van de rust. Nou goed, dat was even het plaatje dat de Hebreeën schrijver zo aan zijn lezers laat zien. En nou zegt hij, als je goed kijkt naar dat stukje van de geschiedenis van Israël. Als je nou goed kijkt naar dat plaatje. Wat zie je dan? Wat is dan de houding van het volk Israël? Je kunt met één woord zeggen. Ongehoorzaamheid. Of een ander woord. Ongeloof. En nou zegt de Hebreeën schrijver. Maar beste lezers. Denk nou niet dat wij dat gevaar niet lopen. Wij zijn niet beter dan het volk Israël. Jullie moeten ook gehoorzaam zijn en blijven aan het woord van God. Jullie moeten ook niet verslappen in het geloof. Waarom niet? Nou, dat heeft te maken met de rust die de Heere nog steeds belooft. Want er blijft ook nu nog een rust over. Voor het volk van God. En nee, dat is niet de rust van het binnentrekken in Kanaan, het beloofde land. Want ja, dat is al een hele poos geleden gebeurd, dat ligt achter ons. Maar Kanaan, het beloofde land, het land van de rust, dat was een afschaduwing, dat was een afbeelding van de eeuwige rust, van het hemels Kanaan. En er blijft dan ook nu nog een rust over voor het volk van God. Ja, dat is echt waar. En om dat te laten zien dat dat echt waar is, grijpt de schrijver nog een keer terug op het Oude Testament. Dat doet hij in vers 7. En dan wijst hij op Psalm 95. Psalm die David heeft gemaakt. En wat zegt David? Zoveel jaar nadat Israël in Kanaan was aangekomen. David leefde veel later. Wat zegt David tegen zijn tijdgenoten? Heden! Zo je Gods stem hoort, verhard je niet. Want anders kun je de rust van God niet binnengaan. Waarom zegt David dat? Honderden jaren na de intrekking van het volk in het beloofde land. Dat kan hij alleen maar zeggen omdat er een andere rust is. Die hoger is dan de rust van het land Kanaan op zich. En daarom worden die gelovige Joden aangespoord. Er is een rust die boven de rust van het land Kanaan uitgaat. Wil je die rust genieten? Wil je die rust ingaan? Dan is er volhardend geloof nodig. Gehoorzaamheid. En kijk gemeente, dat is ook in de 21ste eeuw het geval. En daarom laat de Heer ook vanmiddag dat plaatje van Israël ons zo even zien. En hij zegt, wees nou niet zo dom, zo dwaas, zo hardnekkig. zo ongehoorzaam als het volk Israël toen. Laat je heden leiden door de grote rust aanbrengen. De Heere Jezus Christus. Of doe je dat niet? Echt niet? Zeg eens, hoe lang hoor je al die nodigende en lokkende en aansporende woorden van de Heere? Jaar of 6 misschien? Jaar of 14? 25? 44? 62 jaar misschien? Wat zegt u? 82 jaar al? En bent u nog steeds ongelovig? Ongehoorzaam? Is je hart nog steeds niet in liefde gaan kloppen voor die God die met de liefde van zijn hart elke keer weer naar je toe komt en je nodigt en zegt, kom bij mij. En je zult rust vinden voor je ziel. Wat hebt u erop tegen? Om tot de Heere te gaan. En de rust te zoeken bij Hem. Heb je daar een reden voor? Nou ja, je somt misschien allerlei redenen op. Maar is er eigenlijk wel één geldige reden te geven om God buiten de deur van je leven te houden? Op welke manier je God ook buiten spel zet. En wat je reden ook is, je drogreden ook is. Vandaag word je aangespoord om niet in ongeloof en in ongehoorzaamheid verder te reizen. Laat het volk Israël een waarschuwing voor je zijn, een aansporing om je heil, je rust te zoeken bij de Heere. Trouwens, weet je wat vers 12 zegt? Dat als de Heer je aanspoort, als het woord uitgaat en klinkt, dat je altijd moet reageren op het woord van God. Want dat woord dat is zo krachtig dat je wel een reactie moet geven, maar dan is het wel... Dan reageer je positief of negatief. Dan reageer je gelovig of ongelovig. En de schrijver, die bindt het ons in vers 1 op het hart. En hij zegt, je mag wel vrezen, er bang voor zijn, er beducht voor zijn, dat je niet achterblijft. Terwijl de belofte om zijn rust in te gaan nog steeds van kracht is. Kijk, als je geen acht slaat op de liefdevolle nodiging van de Heere. En als je niet de weg gaat die de Heere je wijst in geloofsgehoorzaamheid. Ja, gemeente mooie kan ik het niet maken, maar dan gaat het niet goed met je. We vragen dat wel eens aan elkaar, hè? Hoe gaat het met je? Goed hoor, het gaat niet goed met je als je niet in geloofsgehoorzaamheid achter de Heere gaat. Want dan kun je de rust van God niet binnengaan. Dan wacht je de eeuwige onrust. En daarom heden, zo je zijn stem hoort, verhard je niet. Maar laat je leiden. Kijk, dat is de aansporing die vanmiddag tot ons komt als we de Heere nog niet kennen. Ja, misschien kent u de Heere wel in het geloof. Dan krijg je hem lief. Ja, maar dan klinkt er ook een aansporing. Om je te laten leiden door hem. Dan is die aansporing ook van belang. Want net als die Hebreeën, die gelovige Joden, zijn we zo snel geneigd om te verslappen. Te verslappen in het geloof. Te verslappen in het gebed. Dan kan dat dagelijks afhankelijk leven van de Heere zo makkelijk in de slop raken. Ja, er is ook zoveel wat je afleidt. En wat je verleidt. Misschien is dat wel het geld voor je. Materialisme. Of misschien is dat wel de gedachte voor je dat je denkt, ik moet proberen zonder veel kleerscheuren door het leven te gaan. En nou ja, dan moet ik misschien op dit punt maar wat water bij de wijn doen. Misschien heb je wel heel veel aan je hoofd, ben je een druk bezet iemand. Maar voordat je het weet, stel je de verkeerde prioriteiten. En laat je allerlei andere stemmen die klinken en die toegang vragen tot je hart... De stem van de goede herder overstijgen. Overstemmen. Kijk, dan lijk je op de bloemetjes die u misschien wel aantrof in de tuin toen je van vakantie terugkwam. Ja, het was warm, de zon scheen, er viel weinig water uit de hemel. Hoe zien die bloemetjes eruit, jongens en meisjes, die geen water krijgen? Hoe zien die bloemetjes eruit die geen voedingsstoffen krijgen. Die zien er niet uit. Die gaan hangen. Die zien er treurig uit. Die zien er slap uit. Niemand vindt die bloemen mooi. Maar zo is het met je als je niet dagelijks de voedingsstoffen uit het woord van God haalt. Want dan leef je niet zoals God het bedoeld heeft. Dan kan er eigenlijk gewoon geen positieve geur van je uitgaan. Omdat je niet leeft tot eer van God. Weet je welk gevaar er dan dreigt? Het gevaar van afdwalen. En daarom komt de aansporing. Ook als je de Heere mag kennen. Zoek dagelijks zijn aangezicht. En verslap nou niet op die weg van het geloof. En nee, de Hebreeënschrijver laat de aansporing verslap niet alleen vanuit de waarschuwing klinken in dit gedeelte. Pas op, dat je niet achterblijft, dan kun je de hemelse rust niet binnengaan. Maar de aansporing die klinkt ook vanuit de bemoediging. Die klinkt vanuit vers 3. Daar klinkt de oproep, hou vol, verslap niet. Waarom niet? Ja, maar u bent toch tot geloof gekomen, zegt de Hebreeën schrijver tegen die gelovige Joden. U gaat immers de rust binnen, er blijft. Dat is toch zeker een rust voor het volk van God. En iets van die rust, die mag je hier al ervaren. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Het leven in de rust. Maar jongens en meisjes, misschien is het je wel opgevallen toen de ouderling de versen uit Hebreeën 4 las, die eerste 13 versen. Er is een woordje dat elke keer weer terugkomt in dit hoofdstuk. En dat is het woordje rust. In onze tekst staat dat woordje rust. Maar als je gaat tellen in die eerste 13 versen en je rekent onze tekst niet mee, dan, ik weet niet of ik goed geteld heb, dat moet je straks nog maar eens even controleren, hè? Dan tel ik nog 10 keer het woordje rust. Maar dan is er iets bijzonders aan de hand. Want het woordje rust dat in vers 9 onze tekst wordt gebruikt, dat is een ander woordje in de grondtaal dan de andere keren dat dat woordje rust klinkt in hoofdstuk 4. In onze tekst staat, er blijft een rust, een sabbatismos, een sabbatrust over voor het volk van God. Maar de andere keren, dan staat daar het woordje katapausis. En ja, dat woordje, dat kennen de jongeren wel. Want de scholen beginnen weer. En dan gaat de bel van de week weer. Schoolbel. En dan gaat ook de bel als teken dat je pauze hebt. En als je pauze hebt, jongens en meisjes, jongelui, dan weet je, nou ja, ik heb nu 15 minuten, 20 minuten. Ja, bewegingsvrijheid, kan even gaan lopen, kan even bijkletsen met die jongeren en met dat meisje. Of ik kan even gaan spelen, ik kan even wat gaan drinken, een blikje cola. Ik kan wat lekkers even eten, een bounty, of als je liever een mars hebt, een mars. Je hebt pauze. En eigenlijk kun je zeggen dat de zomervakantie een grote pauze is. Maar de bel gaat weer. En je weet, de pauze is voorbij. Dus de pauze is wel heel fijn. Ja, de pauze die je hebt, die is maar even. Maar in onze tekst staat niet dat woordje pauze. Maar staat er een ander woordje. Er blijft sabbatsrust over voor het volk van God. En zoals dat woordje al zegt, verwijst dat woordje naar de sabbat. En dan moet u dat woordje sabbat eens even proeven op de tong van een echte orthodoxe gelovige Jood. Kijk, de sabbat, dat is voor de Jood een geweldige dag. Een feestdag. Misschien bent u er wel getuige van geweest toen u in Israël was. Misschien wel in Jeruzalem was toen de Sabbat aanbrak. Dan merk je dat de mensen blij zijn dat de Sabbat aanbreekt. Dat is een fijne dag. Want dat is een dag waarop je niet hoeft te werken. Dat is een dag dat je bij elkaar mag zijn als familie rondom een gedekte tafel. Dat is de dag waarop je de daden van de Heere mag gedenken. Je bezig mag houden met de dingen van God. Maar ja, waarom was die Sabbat, waarom was die rustdag er eigenlijk in Israël? Nou, die was er omdat God rustte van zijn werken. Op de zevende dag, toen rustte God. Nee, niet omdat hij moe was, maar omdat hij wilde genieten van wat hij had gemaakt. Hij wilde genieten van het werk van zijn handen, van zijn vingers. En God, hij zag dat alles goed was, ja, zeer goed was. En toen ging hij rusten, toen ging hij ervan genieten. Want God was tot zijn doel gekomen met zijn schepping. Hij verheugde zich in het werk van zijn handen. Daar moet u vooral eventjes op letten bij dat woordje rust, sabbatsrust. Dat je tot je doel komt, dat je geniet van het werk van God. En gemeente, dat genieten van God, ja, dat geeft God ook vandaag. Want die sabbatsrust, die straks aanbreekt, en ik kom daar zo nog wel even op terug, voor het volk van God. Dat is niet alleen iets van, oh ja, dat is straks pas. Iets daarvan mag je hier ook al ervaren. Dat is niet alleen maar iets voor de gelovige die de laatste adem uitblaast. De Sabbat, de rustdag, was in Israël het beeld van de eeuwige rustdag. En dat beeld wordt door de opstellers van de Heidelbergse catechismus in zondag 38 opgepakt. Hè. Daar wordt gezegd dat je op de rustdag God door zijn geest in je mag laten werken, zodat die eeuwige Sabbat die straks aanbreekt, eigenlijk hier ook al een beetje begint. Dus dan geniet je hier al God. Dan raak je hier al onder de indruk van de werken van God. Dan mag je iets zien van wie God is in het heden en verleden. Dan kom je als mens echt tot rust. Dat wil zeggen tot je doel. Tot je doel. Want ja, misschien zeg je, ja, mooi allemaal, dat woordje rust, maar ik hou helemaal niet van rust. Ik ben liever bezig op de kotter en in de schuur en ik voel me happy als de agenda goed gevuld is. En ik kan heel moeilijk stilzetten en ik ga ook helemaal niet graag op vakantie. En goed, maar de rust waar het dus in onze tekst over gaat, dat is wat anders dan, oh ja, nu ga ik een rustmomentje pakken. Ik ga met de armen over elkaar zitten en met de beentjes op de bank. Nee, de rust waar het hier over gaat, heeft alles te maken met het volbrachte werk van de Heer Jezus. Het is de rust van het verheerlijken van God. Het is de rust van het genieten van het werk van God. Het is de rust van de verborgen omgang met God. Het is de rust in God, dat je mag zien wie de Heer is, wie die was in het verleden, wie die is in het heden, wie die zal zijn en blijft in de toekomst. Het is het proeven en smaken dat de Heer goed is. Het is de rust van het horen naar de stem van God, je liefste. Ik ben uw heil alleen. Het is de rust dat je mag ervaren dat de Heer je kent en dat hij betrokken is op je leven en dat hij je leven leidt en dat hij van je af weet en dat je daarom veilig bent bij hem. Die rust die deelt de Heer door zijn geest uit. Iets van die rust. Ja, zeg je, maar dat herken ik niet. Dat staat gewoon heel ver bij mijn bed vandaan. Nou, dat vind ik niet vreemd. Nou, dat is niet vreemd. Want wij zijn rusteloze mensen geworden. Weet je waarom? Omdat we God, onze schepper, een afscheidsbrief hebben geschreven. En we hebben ons losgescheurd in onze dwaasheid van God en van zijn rust. En daarom is er zoveel onrust in de wereld. En natuurlijk, mensen zoeken naar rust, naar houvast. Maar ons hart, zei kerkvader Augustinus al, is onrustig. Totdat het rust vindt in u, o God. Dus buiten Christus om is die rust waar het in onze tekst over gaat niet te vinden. Wij hebben de relatie met God gewoon stuk gemaakt. En dat is de bron van alle onrust. En daarom, gemeente, moet je je rust en je houvast en je geluk en je heil niet zoeken in de dingen van de wereld of in een of andere betere toekomst. Hè. Vandaag hoor je dat wel. En dat is misschien ook wel van alle tijden dat er gezegd wordt, ja, als er nou eerst dit maar is gebeurd en als er dan dat maar is veranderd, nou, dan krijgen we een betere toekomst en dan krijg je rust. Maar de echte rust is niet buiten de Heer Jezus om te vinden. Hij is het vlees geworden woord. Hij ging de dood in, maar stond ook op. En hij heeft de eeuwige rust aan het licht gebracht. En hij wil die zo graag uitdelen door zijn Heilige Geest. Dus de rust ligt niet in dat wat er nog moet gebeuren, maar in dat wat er al gebeurd is op Golgotha. En in de gemeenschap met hem. Door het geloof krijg je deel aan het onveranderlijk, onvergankelijk, eeuwig leven. En dan pas is er rust in een onrustige wereld. En die rust, die deelt de Heer door zijn geest uit. De psalmdichter, en we gaan het straks zingen, die zingt ervan in Psalm 36. Hier wordt de rust geschonken en het vette van uw huis gesmaakt. En gemeente, als je iets van die rust mag ervaren, dat betekent dan niet dat je leven altijd rustig verloopt. Want dan kan het wel stormen in je leven. En toch, bij al die stormen, bij alle moeite en zorg, geeft de Heer soms ook die rust te ervaren in hem. En wil die op de rustdag in het bijzonder ook laten horen wie die is en wie die blijft. Hij laat niet varen de werken van zijn handen. Hij zal bijstand zenden, daarom kun je het zeggen. Rust mijn ziel, uw God is koning. Ja, zeg je, dat vind ik moeilijk. Die rust in God, dat is voor mij zo ver weg. Zo onbereikbaar. Zijn nabijheid ervaren, ik voel er gewoon soms helemaal niks van. Echt blij zijn in God, vertel me eens, wat is dat? Echt zien wie God is, ik weet het niet. Is die rust in God wel voor mij weggelegd? Is dat wel voor mij bereikbaar? Nee. Nee? Nee. Althans, niet als u die rust in eigen kracht wil grijpen. Wel, als je de rust bij de Heer Jezus zoekt. Bij de grote rustaanbrenger. Die zegt, kom dan maar bij mij. Ik wil je tot je doel brengen. Ik wil jou ook laten genieten van wie ik ben. Ik wil ook jouw leven omvormen en vernieuwen en reformeren. Zodat je gericht raakt op mij. Kijk, als dat het geval is, dan krijg je bij alle strijd die je kunt ervaren toch iets van innerlijke rust. Waar moet je dus heen? Naar de Heer Jezus toe. Dat mag je heel eenvoudig doen hoor. Je mag heel eenvoudig tegen de Heer zeggen, vandaag Heer, ik kom tot u in het gebed, want ik heb gehoord dat u de grote rustaanbrenger bent. En u hebt beloofd dat u niet terugstuurt wie bij u komt. Nou, hier ben ik. Geef mij uit genade de rust in u. Ja, geef mij u terug. Zou de Heer zo'n gebed, zo'n volhardend gebed, afwijzen? Daar geloof ik helemaal niks van. Ja, zeg je, maar er staat toch in de tekst dat het een rust is die speciaal bestemd is voor het volk van God. Wie worden daarmee bedoeld? Worden daar misschien de Joden mee bedoeld? Want zo worden zij nog wel eens genoemd in de Bijbel. Zij zijn toch het volk van God? Ja, in zekere zin wel. Maar hier wordt met het volk van God alle gelovigen bedoeld. En echt, dan maakt het niet uit waar ze gewoond hebben of wonen. Dan maakt het niet uit hoe oud ze zijn of hoe oud ze geworden zijn. Het maakt niet uit welke huidskleur je hebt of je nou arm bent of rijk. Het maakt niet uit of die kinderen van God nou in de eerste eeuw hebben geleefd. In de tijd dat deze brief geschreven is. Of in onze tijd, de 21ste eeuw. Het zijn allemaal mensen die iets van hun zonde hebben gezien. En die de zaligheid buiten zichzelf hebben gezocht en gevonden in de Heer Jezus Christus, de zaligmaker. En de Heilige Geest heeft hen van binnenuit vernieuwd, wedergeboren tot een levende hoop. Ze heten volk van God, heel eenvoudig, omdat ze bij God horen. Omdat ze hem dienen. Omdat ze hem lief hebben. Omdat ze hem volgen. Ze zijn onderdaan van koning Jezus. En bij het ontdekkend licht van de Heilige Geest hebben ze gezien dat zij verantwoordelijk zijn voor de bron van alle onrust, de zonde. En ze zien dat de rust die de wereld aanprijst ten diepste een schijnrust is. Nee, ze worden niet volk van God genoemd omdat zij zo bijzonder zijn. Integendeel. Dat zij volk van God zijn, dat hebben ze alleen maar te danken aan de ontferming van God. Ze hebben hem lief omdat hij hen eerst heeft lief gehad. Kijk, als je de conclusie moet trekken vanmiddag dat je nog niet hoort bij dat volk van God, omdat je de Heer nog niet lief hebt, nog niet volgt, dat je nog niet echt hem je oren hebt gegeven en je hart, dan kan dat vandaag nog veranderen. Weet je waarom? Omdat de Heilige Geest die rust waar onze tekst het over heeft, vandaag op deze rustdag wil uitdelen. Nou, hou je hand dan open. Bid je om een open hart. Want alleen zo krijgt je leven perspectief. Dat brengt ons tenslotte bij onze laatste gedachte. Het perspectief van de rust. Er blijft dan een rust over voor het volk van God. Er blijft een rust over. Over? Hoezo over? Betekent dat de Heer door zijn geest iets van die rust uitdeelt hier op aarde en dat je dan straks moet afwachten wat er nog over is van die rust die je nog kan geven? Is dat een beetje, jongens en meisjes, wat jij misschien wel meegemaakt hebt? Je was jarig. En je moeder zei, wanneer ga je trakteren op school? Ik zei, nou, dat wil ik woensdag gaan doen. Oh woensdag. En wat ga je dan trakteren? Hij zei, Snickers, lollies, noem maar wat. En je moeder zei, kijk eens, ik heb een trommeltje. En er zit allemaal lekkers in. En die kun je gaan uitdelen aan iedereen die bij jou in de klas zit. En hoor eens, wat er overblijft, dat mag je gewoon houden. Dat is voor jou. En je keek eens naar die trommel. En je dacht, ja, dat is even afwachten wat er overblijft. Ja, het merendeel moet ik weggeven. Maar als ik geluk heb, blijft er nog wat over. Even afwachten. Is dat zo ook met de rust van God? Hier op aarde mag je iets van de rust in de Heere ervaren. En straks bij het ontslapen, bij het sterven, mag je als gelovige, dan moet je dan afwachten wat er nog overblijft. Nee, juist niet. De rust die een kind van God hier tijdens het leven al mag ervaren, zal in de eeuwigheid zoveel heerlijker zijn. Want hier op aarde is het toch ergens nog weer een rust die wat meer van die pauze heeft. Zo genoten, soms ook zo weer toegesloten. Maar straks zal alles veel rijker zijn. Veel dieper. De rust zal dan volmaakt zijn. En ik wil u graag kort wijzen op 4 aspecten van deze rust die er overblijft voor het volk van God. Allereerst betekent dat er een einde komt aan alle negatieve aspecten van ons werken. Want ja, werken is op zichzelf een zegen. Het is heel fijn als je de gezondheid hebt en werken mag en werken kunt. Maar dan als de rust aanbreekt voor het volk van God, in de eeuwige heerlijkheid, hoeft er niet meer gewerkt te worden. Niet meer gezwoegd te worden, niet meer gezweet te worden, want werken kan ook heel veel stress met zich meebrengen. En je zit erover in, kan ik de druk wel aan? Nou moet ik iets inleveren voor een bepaalde deadline, voor een bepaalde tijd moet ik iets hebben. En je bent er zo druk mee bezig en je wordt zo in beslag genomen door je werkzaamheden, dat de verborgen omgang met God onder druk komt te staan en dat het werk je zo opslokt. En dat zal straks niet meer het geval zijn. Er zal rust zijn. Geen gezwoeg en geen geslaaf meer. Maar dat betekent ook meer. Het betekent ook dat er een einde komt aan al het verdriet. En aan alle zorg. En aan alle moeite. In de eeuwige rust zal er geen zaal meer zijn waar je met alle spoed naartoe wordt gebracht. En waar er gevreesd wordt voor je leven. En waar je aan allerlei apparatuur moet worden gelegd. En waar je pijn leidt. Daar zal geen zakdoek meer zijn om tranen af te vegen. Daar zal geen rouwstoet meer door de straten gaan. Daar wordt geen begraafplaats meer bezocht. Er zal geen gemis meer zijn. Geen verdriet om je kind. Want er blijft een rust over voor het volk van God. En het betekent, en dat is dan het derde aspect, ook een rusten van de zonde. Want het leven op aarde wordt wel gezien als een pelgrimsreis. Een pelgrimsreis naar Jeruzalem, het hemels Jeruzalem. Maar onderweg naar Jeruzalem is het lang niet altijd gemakkelijk. Want daar is de grote tegenstander van God. De duivel die je bij hem vandaan wil houden. En als hij je aanvalt, dan betekent dat nogal eens oponthoud op weg naar Jeruzalem. Hij wil je laten struikelen. Hij wil je een verkeerde weg optrekken. Hij wil je verleiden. Zodat je afdwaalt. Daar is de tegenstander van God. Daar is de van God afgevallen wereld. Die je probeert op allerlei mogelijke manieren te verleiden. Tot verkeerde daden, tot verkeerde gedachten, tot verkeerde woorden. En daar is ook die bron bij mijzelf van binnen. Waar ik nog zo mee te kampen heb. Paulus zegt, daar is een strijd tussen vlees en geest in mijn binnenste. Als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade me ook weer zo dichtbij. Daar is die ene zonde misschien wel in je leven die je er zo moeilijk onder krijgt. En wat val je jezelf na ontvangen genade nog vaak zo tegen? Maar hoor eens, er zal een rust te komen van de zonde. Als de eeuwige Sabbat aanbreekt, dan zal het voorgoed gedaan zijn met de zonde. Ja, en als die volkomen rust wordt binnengegaan, en dat is het vierde aspect, dan betekent dat niet dat er niets gedaan wordt. Want ja, je kunt denken, dan ga ik rusten. En rusten is voor mij niks doen. Maar als ik de eeuwige rust mag binnengaan, dan ben ik hoogst actief. Dan zal ik permanent, voortdurend God loven. Dan zal ik me altijd verblijden in hem. Dan zal hij altijd in het middelpunt staan en er nooit meer uit verdwijnen. Dan komt de gelovige volmaakt tot rust. Volmaakt tot zijn doel. De lof zingen op de koning der koningen, op de drie enige God. En dan zal de jubel losbarsten. Halleluja. De zaligheid. En de heerlijkheid en de eer en de kracht zijn aan onze God. En alles zal worden overstraald door het lieflijk aangezicht van de Heere. Daar zal alleen maar vreugde zijn. Dan zul je hem volkomen genieten. Zonder stoorzenders. Nou, mag ik eens vragen vanmiddag. Verlang je naar die rust? Geen gezwoeg en gezweet en gestres meer. Geen ziekte, geen moeite meer. Geen zorg, geen pijn. Geen zonde meer, geen duivel meer. Maar altijd in je element zijn. Zoals God je bedoeld heeft. Hem dienen en groot maken. Hem genieten. Verlang je daarnaar? Dan zegt de Hebreeën schrijver iets vanmiddag wat je mee mag nemen de week in. De Hebreeën schrijver zegt, hou dan vol. In het strijdperk van het leven. En als er van die verleidingen zijn, en als er van die moeilijke dingen zijn, weet dan dat God je de kracht wil geven om staande te blijven. En als er moeite en zorg is en verdrukking, weet dan dat het niet opweegt tegen de heerlijkheid die wacht. Want dood is niet dood. Als mijn leven eindigt, dan mag ik weten door het geloof een gebouw bij God te hebben, niet met mensenhanden gemaakt. Denk nog even terug aan die oude broeder waar ik de preek mee begon. Hij had iets van de rust hier op aarde gesmaakt, die God hem had gegeven. Nee, zijn levensreis was niet altijd gemakkelijk geweest. Maar hij mocht een erfgenaam zijn van het koninkrijk der hemelen. En zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Dan ben je de koning te rijk. En jongelui, nou moet je niet denken, ja, dat is alleen voor een oudere. Voor iemand van 94, iemand van 81. Dat is ook voor jongeren weggelegd, hoor. Die de Heere vrezen en hem dienen en liefhebben. Want er blijft een rust over voor heel het volk van God. Er blijft een rust over. Waarom? Omdat God getrouw is. En hij niet laat varen het werk van zijn handen. Hij belooft het, ik zal je brengen in de eeuwige rust. Hij maakt zijn woord waar, hij kan niet liegen. Hij houdt getrouw zijn woord. Nou, als je dat nou op je in laat werken, waar brengt je dat vanmiddag? Dat brengt je toch tot een dankgebed. Dat brengt je toch tot een smeekgebed. Een dankgebed. Dank u, Vader. Dat u uw zoon gaf tot in de dood. Dank u, Heere Jezus, dat u zichzelf de rust hebt opgezegd en de rust hebt verdiend. Dank u, Heilige Geest, dat u die rust uitdeelt en wilt binnendragen in mijn leven. Dank u, drie-enige God. Wat brengt het je? Dat er een rust overblijft voor het volk van God, dat brengt je toch tot danken en loof. Ja, en als je jezelf een beetje kent, brengt het je ook tot smeken. Heere, mag ik delen in die rust? Ook hier al. Zo doe u ook aan mij. Amen.